onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 103e psalm en daarvan het 8e en het 9e vers, vers 8 en vers 9 van de 103e psalm. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is in teren. Ook het 9e vers, vers 8 en 9 van 103. We willen het woord van de Heere gaan openen in het Oude Testament. En de schriftlezing vindt u in Genesis 4, de versen 1 tot en met 16. Genesis 4, vers 1 tot en met 16. Daarna willen we op deze dankdag met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden met de woorden van zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus. En vervolgens willen we gaan zingen uit de 81ste psalm, het eerste en het 12e vers. We lezen Genesis 4, doen belijdenis van het geloof en zingen vers 1 en 12 van de 81ste psalm.
En Adam bekende Eva zijn huisvrouw en ze werd zwanger en baarde Kaïn. En zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voert te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Abel die bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel. En het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kaïn, waar is Abel, uw broeder? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat heb gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, zal hij u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kaïn zeide tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem, daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gebroken worden. De Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde misgaat, dus alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God ze alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
De tekst voor de prediking vindt u in Genesis 4, de versen 4 en 5. Genesis 4, vanaf vers 4 en ook het vijfde vers. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 62e psalm, de versen 1, 4 en 5. 1, 4 en 5, en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 51ste psalm en daarvan het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En wat er verder volgt in het 9e vers van de 51ste psalm, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, twee mensen die zijn samen opgekomen om dankdag te houden. De vloot ligt stil, het seizoen zit erop, het werk is gedaan, de gewassen staan in de schuren. En zo is dankdag er ook een dag van bezinning waarop nagedacht mag worden over de zegen van te mogen werken. Maar ook een dag waarop ook al het werk even mag rusten. Een dag om na te denken en te danken over alles wat je hebt gedaan. Twee mensen, maar wel totaal verschillend. Voor de een valt het niet zwaar om dankdag te houden. Hij heeft plezier in zijn werk gehad. De zaken zijn het achterliggende jaar goed gegaan. Op school ging het ook goed en mocht hij een jaar overgaan. Of het werk in het gezin gaf ook een vreugde om die arbeid te mogen doen. En dat er in het hart verwondering leeft over al het goede wat de Heere in de achterliggende periode heeft willen geven. Bij iemand anders kan het anders liggen. Zorgen vervullen het hart. Tegenslag op tegenslag moest worden verwerkt. Ze zijn er die te maken hebben met financiële problemen. Of anderen met spanningen in het gezin. Of misschien dat je op school maar met moeite mee kan komen. Of dat het niet goed gaat met de gezondheid en allerlei klachten die ook maar toenemen en het lichaam wat ook steeds zwakker wordt. Wat een onderscheid kan dat geven, twee mensen op dankdag in de kerk. De een met een hart vol dankbaarheid, de ander met een hart vol vragen, vol zorgen en misschien ook wel vol opstand. Op wie van die twee lijkt u nou? En op wie van die twee lijk jij? Want dat is toch de vraag die vanuit ons tekstgedeelte tot ons komt. Als thema zetten we boven de prediking de allereerste dankdag. Twee gedachten. In de eerste plaats een hoogmoedig hart. En in de tweede plaats een ootmoedig hart. De allereerste dankdag, een hoogmoedig hart. En in de tweede plaats een ootmoedig hart. Onze tekst die neemt ons mee naar een geschiedenis van eeuwen geleden. Een moment in de wereldgeschiedenis dat deze wereld nog niet zo oud was. Maar dat toch al juist dat zeer ingrijpende op deze wereld heeft plaatsgevonden. Het moment van de zondeval. Adam en Eva die moedwillig het levensgebod van God hebben overtreden. Ze hebben gegeten van de verboden vruchten. En daarmee hebben ze zichzelf en heel hun nageslacht in die eeuwige verwoesting gestort. En aan het einde van Genesis 3, en we hebben er in de achterliggende periode vaker uitgelezen, hebben we gezien hoe de mens het paradijs werd uitgedreven. Dat als straf op de zonde. Maar tegelijk dat er ook nog iets in mag doorklinken van Gods genade. Want de Heere, die houdt zijn toorn nog in. Hij laat Adam en Eva nog in het heden der genade. Hij straft hen nog niet met de lichamelijke dood. En de moederbelofte, die mochten ze meenemen uit het paradijs. En de Heere, die heeft hen ook het vrouwenzaad toegezegd. Dat vrouwenzaad die de kop van de Satan zou vermorselen. En op grond van die moederbelofte mochten Adam en Eva verder gaan buiten het paradijs. En we kunnen ons dan ook heel goed voorstellen dat de geboorte van Kain, die eersteling van Adam en Eva, grote verwachting gaf aan dit ouderpaar. Sterker nog, we hebben dat ook gehoord, Eva heeft dit kind ook gezien als een gave, een genadegeschenk van de Here. Waar zij de dood hebben verdiend, mag er buiten het paradijs nieuw leven worden geboren. Kain is zijn naam. Dat wil zeggen verkregen, verworven. En de moeder die roept het uit. Ik heb een man van de Here verkregen. Aan Adam en Eva was immers beloofd iemand die komen zou om de kop van de Satan te vermorselen. En nu menen ze dat God die belofte, dat hij die gaat vervullen in de geboorte van Kain. En we zien dat later ook terug in het Jodendom, dat in dat eerst geboorterecht ook de belofte van de komende Messias lag opgesloten. In elk geval, na de geboorte van Kain waren de verwachtingen van Kain hoog gespannen. Dat lag bij die tweede wel anders. Sommigen die menen dat Kain en Abel, dat tweelingen, een tweelingbroer was. We weten dat niet met zekerheid, het zou kunnen. Maar het enige wat we eigenlijk van die tweede jongen lezen, dat is zijn naam. Abel. Hier geen vreugdekreet van de moeder. Hier geen verwachtingen die worden geuit. Het blijkt al in die naam, Abel, dat wil zeggen ijdelheid, ademtocht, nietigheid. Zo totaal anders als zijn broer. Hij is ook in niets te vergelijken met Kain. Als je die twee broers naast elkaar zet, dan zie je het verschil direct. Die sterke, stoere Kain, een landbouwer, forse handen waarvan de werkkracht is af te lezen. En Abel, hij is zo anders, een schaapherder. Voor het oog zoveel minder dan zijn broer Kain. We kunnen ons voorstellen dat Adam en Eva gesteld waren op die beide jongens. Ook hadden ze dan meer verwachting van Kain, ze zullen ook liefde hebben gevoeld voor Abel. En vader Adam zal die beide jongens ook dikwijls hebben meegenomen naar het veld. Daar heeft hij ook gesproken van die God die alles had gemaakt. De lucht, de zon, de maan, de sterren, de hemel, de aarde. Alles dat door de Here geschapen was. En Adam zal ze hebben verteld van dat mooie paradijs. Van die tijd dat het goed lag tussen de mens en God. Maar hij zal ook hebben verteld van hun misdaad. Van hun grote zonde. Van het eten van die verboden vruchten. En schaamte en droefheid vervult dan zijn hart. Want Adam zal daar nooit over hebben kunnen spreken zonder de pijn die hij van binnen heeft gevoeld. En tegelijk ook iets van de verwondering dat de Heere hen nog heeft gelaten in het heden der genade. En daarom zal hij tot zijn beide jongens ook hebben gesproken van Gods liefde, van Gods goedheid en van Gods genade. Want het is toch uiteindelijk Gods goedheid dat ze nog mogen zijn daar buiten het paradijs. En hij zal ook zijn zoons hebben geleerd om te bidden en om te danken. Om God te prijzen voor de zegeningen die hij gaf. En om God te smeken om de genade die ze nodig hebben. En hij zal ze hebben meegenomen als hij zijn offers bracht aan de Heere. En zo zal hij die jongens ook hebben voorgeleefd en voorgehouden, ook als het gaat om de godsdienst. Want dat kunnen we toch wel opmaken uit de beginversen. Want na verloop van tijd worden ze groot. En die beide jongens, we zeiden dat net al even, ze krijgen hun eigen werkterrein. Kain landbouwer en Abel werd schaapherder. Het zou zelfs al kunnen zijn, als we ook vers 17 lezen, dat Kain misschien al was getrouwd. Maar in elk geval, die beide mannen, ze krijgen zo hun taak en ze krijgen het werk dat ze doen. Ze hebben hun beste krachten ook gegeven. En nu zijn ze gekomen aan het einde van een werkseizoen. Het werk kan even rusten. Maar dan zien we dat die beide jongens gedrongen worden om hun schepper, de gever van alle goeds, te danken voor de gaven die ze hebben gekregen. Het wordt dankdag. De allereerste dankdag in de Bijbel. Nog beter, de allereerste dankdag in de geschiedenis. Twee mannen die na een seizoen van werken de Heere gaan danken voor de gaven die ze van hem hebben gekregen. Twee mannen die opgekomen zijn om dankdag te houden. Twee mannen die voor het oog precies dezelfde godsdienstige verrichting gaan verrichten. Maar wat een verschil. Ja, het is het verschil tussen eeuwig wel en eeuwig wee. Een verschil van bekeerd en onbekeerd. Een verschil van vorm zonder inhoud en van vorm vanuit het hart. En daarin ligt een belangrijke les. Want wij kunnen zo met elkaar dankdag houden, terwijl er een grote scheiding, een groot verschil kan bestaan. En wat is er daarom nodig dat wij ons hart erop zullen onderzoeken, dat we ons hart ernaast zullen leggen om te ontdekken of ons leven nou getekend wordt in Kain of in Abel? Want wie uiteindelijk niet in de juiste gestalte dankdag kan houden, ja, die zal, als de Heer het niet vergoedt, straks in de eeuwigheid voor altijd klaagzangen moeten aanheffen. Want is het niet zo dat in de wijze waarop we dankdag houden, dat daarin nou ook de gestalte van ons hart openbaar komt? Want dat blijkt uit Genesis 4. Zeker als we in de eerste plaats willen gaan letten op Kain. Want er lijkt best wel wat met Kain te worden. Zijn daad wordt ook nog eens als eerste omschreven. Dan lezen we daarvan in het derde vers: en het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands de Heere offer bracht. Nou, dat schept verwachting. Kain gaat een dankoffer brengen. Nou, dat is toch niet verkeerd, zouden we denken. Maar het blijkt zo anders te gaan, want Abel, zijn broertje, die brengt ook een dankoffer. Maar dan zie je dat de verschillen openbaar komen. Vers 4, en de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Ja, hoe bleek dat nou? We weten dat niet precies. In kinderbijbels zie je soms wel eens van die plaatjes waarbij de rook van de offeranden een andere kant op gaat. De rook van het offer van Kain zal er naar beneden zijn gegaan en de rook van het offer van Abel zal er naar omhoog zijn gegaan. De Bijbel zegt er echter niets over. Maar in elk geval, op een of andere manier is voor die beide mannen duidelijk geworden dat het offer van Kain niet wordt aangezien en het offer van Abel wel. Misschien wel dat met vuur uit de hemel werd gesproken en dat zo dat offer van Abel niet werd verteerd en het offer van Kaïn wel, of hoe dan ook. In elk geval, het zal op een of andere manier helder zijn geworden voor die beiden. Maar dan moet je maar eens voorstellen wat dat nou betekent. Dan sta je daar, alle twee, Kaïn en Abel. Je brengt God een offer. Aan het eind van een seizoen van arbeiden gaat Kaïn offeren van de vruchten van het veld aan de Heere. Maar dan blijkt dat de Heere daar geen welgevallen in heeft. Kaïn, zijn ouders hadden zoveel verwachting van hem. Kaïn, die stoere, sterke jongen. Kaïn, die op het oog toch veel meer heeft dan die Abel. Kaïn, die het ook zo goed met zichzelf getroffen had. Maar de Heere ziet Kaïn en zijn offer niet aan. En als dat gebeurt, als Kaïn doorheeft wat hier plaatsvindt, blijkt de gestalte van zijn hart. Want het brengt Kaïn niet in de schuld. Hij komt niet vol ootmoed op zijn knieën en zegt: ach Heere, u hebt gelijk ook. Hoe kan er nou ooit iets van mij, u de heilige en rechtvaardige God, en ik zo'n nietige zondaar, hoe kan er nou ooit iets van mij ontvangen? Hoe kunt u ook ooit in gunst naar mij omzien? Dat ben ik niet waard. Daar heb ik geen recht op. En het is daarom ook terecht dat u naar mijn offer niet omziet. Maar zo reageert Kaïn niet. Zijn reactie is anders. Hij reageert vol boosheid, onbegrip, verbittering, teleurstelling. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. Kaïn kon het niet hebben. Hij werd toornig. Het was jaloezie die hem tot die boosheid bracht. En wat blijkt hieruit hoe Kaïn dankdag heeft gehouden? De vorm is er wel, maar het hart kwam er niet in mee. En Kaïn, zo lazen we, vers 3, die bracht van de vrucht van het land. We zouden dus kunnen zeggen, hij doet een greep uit zijn oogst en dat offert hij aan de Heere. Hij had ook zoveel, hij had een gezegend jaar gehad. Alle gewassen stonden er prima bij en ze hadden ook heel veel vrucht opgeleverd. En een geslaagde oogst was voor Kaïn een vanzelfsprekendheid. Hij, Kaïn, had het weer voor elkaar gekregen. En hij, Kaïn, had ervoor gezorgd dat er weer veel oogst kwam. En van die oogst geeft hij dan een gedeelte aan de Heere. Precies zoals vader Adam dat had geleerd. Er kon ook best wel wat af. Hij had immers toch ook genoeg ontvangen. Maar het is een offer zonder betrokkenheid van het hart. Het is geven zonder hart. Het is offeren voor de vorm, omdat het nu eenmaal zo hoort. Omdat je in je geweten weet dat je dat nou hoort te doen. Maar het toont een beeld van de mens die meent met zijn godsdienst nog iets te zijn. Hij doet het nog zo goed. Want als Kaïn merkt dat het offer niet wordt aangezien, kan hij dat niet hebben. Hij kan het niet begrijpen dat God zijn offer afwijst. En ziet u, die toorn van Kaïn wijst ten diepste op vijandschap tegen God. Het is het bewijs van zijn hoogmoedige hart en zijn afgunst richting zijn broer. Zijn hart is vol jaloezie. Hij voelt zich sterker, hij voelt zich waardiger, hij voelt zich beter dan Abel. Waarom is zijn offer nou niet goed genoeg? Wat mankeert er dan eigenlijk aan het offer dat hij bracht? Hij heeft met dankdag toch een offer gebracht. En dat tekent toch ook wel zijn hart dat hij het allemaal ook goed bedoelt. Wat is Kaïn verblind? Wat is Kaïn ten diepste verhard? Want Kaïn heeft niet door dat de Heere hiermee Kaïn tot zelfonderzoek wil brengen. En hij beseft niet dat de Heere hem op de knieën wil brengen. Want juist door het offer niet aan te zien, blijkt nou de goedheid van God en de barmhartigheid van God. Want juist door het offer niet aan te zien, wil de Heere Kaïn tot bekering brengen. Maar Kaïn verhardt zich. Het gelaat van zijn aangezicht verviel. En zelfs als de Heere hem komt onderzoeken, verandert er nog niks aan hem. Want de Heere stelt hem die vraag. Vers 6, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Ja, de Heere die zoekt Kaïn eigenlijk te laten zeggen wat er nu aan schort. Wat komt er niet van? Kaïn komt niet tot berouw. De waarschuwing is tevergeefs. Kaïn laat zich door niets en iemand iets gezeggen. En op een gemene wijze zorgt hij ervoor dat hij zijn broer Abel meekrijgt naar het veld. En daar slaat hij hem dood. De eerste bloeddaad. De eerste broedermoord in de Bijbel. Dat is nou waar de dankdag van Kaïn eindigt. Zijn dankdag eindigt hem daar om zijn eigen broer te doden. En zelfs als de Heere hem daarna opnieuw tot verantwoording roept, weigert hij om schuld te betuigen. Ik weet het niet. Ben ik mijns broeders hoeder? Hij liegt. Er is geen enkele sprake van berouw bij Kaïn. En zo zien we op deze dankdag Kaïn in het hart. Wat mag ik er nou eens doorvertalen? Kaïn heeft met dankdag zijn plaats in de kerk ingenomen. En netjes brengt hij een offer der dankzegging, misschien wel meer nog dan andere jaren. Maar uiteindelijk komt openbaar wie Kaïn is. Want u moet het maar eens opzoeken in 1 Johannes 3... De eerste brief van ook Johannes. In 1 Johannes 3, het 12e vers, daar spreekt Johannes ook over die Kaïn. En dan staat er 1 Johannes 3, vers 12. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Kaïn is dus een vijand van de gerechtigheid. En daar ligt zijn probleem. Ondanks zijn gaven op die dankdag heeft hij zichzelf nog niet leren kennen als een goddeloze die nergens recht op heeft. Hij meent nog aanspraak te kunnen maken op Gods gunst. Hij meent nog ergens recht op te hebben. En daaruit blijkt zijn hoogmoed. Het is voor hem nog een vanzelfsprekendheid dat God hem zegent voor wie hij is en wat hij aan God geeft. Hoe zijn wij nou met dankdag in de kerk gekomen? Misschien zijn we nog wel tevreden met onszelf. We denken, we hebben weer een goed bedrag gegeven. Een goed bedrag misschien overgemaakt. We hebben onze godsdienstoefeningen goed voor elkaar. En ach, we hebben toch bij God zo toch nog wel een streepje voor. Zeker boven al diegenen die nergens wat aan doen. Uw gedrag, uw voorkomen. Dat je hier zit op deze dankdagmorgen. Heimelijk denk je, daar zal de Heere toch ook wel tevreden mee zijn. En zo kan een mens nog proberen door zijn uitwendige daden zich verdienstelijk te maken voor God. Wat een dwaasheid is dat ten diepste, want dan krijg je de gestalte van een farizeer die daar in de tempel kwam en het daaruit riep, o God, ik dank u dat ik niet gelijk ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik heb. Zulke mensen die bij zichzelf nog hoog staan. Ze staan nog zelf in het middelpunt. Ze zijn nog ongebroken. En dat was nou Kain, menend rechten te hebben bij God. Menend bij God ergens aanspraak op te kunnen maken. En dan kunnen de vormen er zijn, maar het hart houdt zich verre van de Heere en van zijn dienst. Kun je dankdag houden, terwijl het hart er niet in meekomt. En wat een gevaar is dat. Menen met onze dankzegging, met onze gaven nog iets te zijn of iets te doen voor God. Zitten ze er misschien die zo vanmorgen hun plaats in de kerk hebben ingenomen? Is dat misschien jouw gestalte op deze dankdag? Dat je naar de kerk bent gekomen ten diepste met een hoogmoedig hart. Een hart dat nog nooit heeft verstaan dat hij nergens recht op heeft dan alleen op de dood. Maar het is voor jou een vanzelfsprekendheid dat je vanochtend weer eten en drinken hebt gehad en dat je kleding had om aan te trekken. En nog nooit is daarover verwondering in het hart gekomen. Nog nooit heeft die gaven van eten, drinken, een dak boven je hoofd, kleding, je in aanbidding gebracht voor het aangezicht van de Heere. En vol verwondering dat je het hem hebt beleden, Heere, dat u mij dat nog geeft. Ik heb dat toch helemaal niet verdiend. Het zijn zaken waarvan je meent dat je er recht op hebt. Maar Kain komt zo pijnlijk openbaar dat hij nooit heeft leren danken met zijn hart. Hij voelt zich tekort gedaan. Hij meende recht te hebben. Ook wij zijn zo ontvankelijk voor deze zonde. Als de zaken minder gaan, als de vangst tegenvalt, als de prijzen naar beneden gaan, als er ziektes zijn, als de cijfers op school misschien niet zo goed zijn, als het inkomen maar niet omhoog gaat, we raken dan zo snel ontevreden. Een ondankbaar hart, een ontevreden hart. Een hart ten diepste dat zichzelf nog nooit heeft leren kennen voor God. Een hoogmoedig hart. Dat was nou het probleem van Kain. Bij Abel lag dat echter anders. En dat zien we in onze tweede gedachte, een ootmoedig hart. Want niet alleen Kain kwam met dankdag in de kerk, ook Abel was er. 2 mensen die dankdag hebben gehouden. Die allereerste dankdag. Maar dan lezen we ook nog wat over dat offer van Abel. Want dan staat er: en Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Voor Abel waren er dus geen vruchten om te offeren, maar Abel heeft ook geofferd van zijn arbeid. En in dit geval zocht hij daarvan het bij de schaapskudde. En dan moeten we goed opletten hoe het hier staat. Kain die dus wat vruchten pakt van het land. Maar Abel die bracht van de eerstgeborene zijn schapen en van hun vet. Hij pakt dus niet zomaar een lammetje uit de kudde. Misschien wat denkt, ach dat lammetje dat hinkt wat. Is een beetje kreupel, laat ik die nou maar nemen. Daar kan ik best wel zonder. Nee, Abel die geeft in dat opzicht wat speciaals. De eerstgeborene zijn de schapen en van hun vet. Die eerstgeborene, dat zijn dikwijls de beste. Later zien we in de wetten dat de Heere de eerstgeborene voor zichzelf opeist. Als een offer waarin dan ook al de andere gaven zijn begrepen. Een offer waarin uitkomt dat alles wat verder volgt de Heere toebehoort. En Abel geeft ook van het vet van de dieren. Dat wijst dus ook vaak op het beste wat er is. Abel die geeft dus het beste van zijn kudde aan de Heere. Dat is niet zomaar. Daarin klinkt de taal van zijn hart. Daarin klinkt de taal van het geloof. Die Abel die altijd bij de schaduw stond van zijn grote broer. Maar uiteindelijk is zijn dankoffer zo anders als dat van Kain. Nee, dan moeten we niet gaan denken alsof dat nou lag aan de kwaliteit van het offer. Maar het antwoord erop vinden we uiteindelijk in Hebreeën. In Hebreeën 11. En daar staat het in het vierde vers van Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 4, als het dan gaat over al die geloofshelden, dan staat er door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. En daarin ligt nou het kardinale verschil tussen dat dankdagoffer van Kain en dat dankdagoffer van Abel. Dat dankdagoffer van Abel was een geloofsoffer. Abel heeft geleerd wie hij was. Hij heette niet alleen Abel, maar hij is ook Abel. Ademtocht, lucht. Hij stamt af van Adam. En daarmee is uiteindelijk ook alles gezegd. Want net als Adam heeft Abel de dood verdiend. En alles wat hij meer ontvangt dan de dood is genade van God. En hij heeft verstaan wie hij is tegenover een heilig en een rechtvaardig God. Slechts een nietig schepsel. Een klein onbetekend mensje. Abel van Adam. Meer ook niet. Dan zit het seizoen van werken erop. En hij druk bezig was geweest met zijn schaapskudde. Hij heeft de dieren geleid over de bergen en door de dalen. Hij heeft ze gebracht in de grazige weiden. En hij mocht worden gelammerd en hij heeft gezien hoe de Heer het werk ook heeft willen zegenen. En dat brengt hem dan op die dankdag daar om een offer te brengen aan de Heer. Vol verwondering. Vol aanbidding. Hij, die kleine, nietige Abel. Maar de Heer, de schepper van hemel en van aarde, die zijn arbeid zo heeft willen zegenen. Ja, de Heer die zichzelf heeft willen neerbuigen. Over dat werk van zo'n geringe schaapherder. En daar zijn zegen over heeft willen gebieden. En Abel moet het wel belijden als hij het offer brengt. Heren, waar heb ik dit nou aan verdiend? Ik ben het helemaal niet waardig dat u me zoveel hebt gegeven. Ik ben maar een kind van Adam. Ik ben van mezelf een zondaar. En dat u me dat toch alles hebt willen schenken. En hier horen we de taal van het hart, de geloofstaal van Abel, waarin hij het ook belijdt. Heren,
Ik heb nergens recht op. Dan mocht ik elke dag weer opstaan. En dan mocht ik elke dag ook weer aan het werk gaan. En toch hebt u in de afgelopen maanden ook mijn kudde nog laten groeien. En als Abel dan de beste deel van zijn vee, als hij dat dan ook gaat offeren aan de Heere, dan is dat ten diepste een daad van toewijding aan de Heere. Dan is het een geloofsdaad. Dan offert Abel het beste van wat hij heeft, offert hij aan God. En daar is nou het verschil tussen Kain en Abel. Aan de buitenkant zie je nauwelijks verschil. Maar als het gaat om het hart is het zo verschillend. Abel is duidelijk een geloofsgetuige. En in zijn offer blijkt iets ook van de verbrokenheid van zijn hart. En Abel beseft dat hij het zelf ook allemaal niet heeft verdiend wat de Heer hem heeft gegeven. En tegelijk is er in zijn hart ook die liefde tot de Heer. Die liefde tot die God die in zijn goedheid nog zoveel goeds aan Abel heeft geschonken. En ook dat offer van Abel heeft willen aanzien. Bij Abel mag er dus een hart zijn dat op God is gericht. Zitten er nou zulke Abels vanmorgen ook in de kerk? Mensen die van elk eigen recht zijn afgebracht en ook moeten belijden. Als de Heer nou met mij naar recht had gehandeld, had ik helemaal niks gekregen. Dan had er geen visje in het net gezeten. Had ik geen werk ook kunnen verrichten. Dan had er geen kleding in de kast gehangen. En dan had er misschien vanmorgen alleen maar een bord op tafel gestaan zonder ook maar één boterhammetje erop. En was de bankrekening helemaal leeg geweest. En had je geen huis waar je in kon wonen. Die houding, dat is nou de houding van een kind van God. Die van alle eigen rechten is afgebracht. En die er is gaan staan naast die tollenaar in de tempel. En die niet meer de loftrompet kan bespelen op zijn eigen prestaties en zijn eigen werkzaamheden. Die met niets van zichzelf bij God kan aankomen dan alleen maar die roep, o God, wees mij de zondaar genadig. Abel beseft dat alles wat hij heeft, dat dat te danken is aan de Heere. En Abel, je zou hij ook niet hebben verstaan dat alles wat hij heeft gekregen uiteindelijk zijn grond vindt in die moederbelofte. Die zijn vader en zijn moeder, Adam en Eva, hadden verkregen in het paradijs. Die heeft verstaan dat God enkel omwille van hem, waar die moederbelofte van sprak, de Heere Jezus Christus, nog zoveel goeds kan geven. Want Aan heeft ook wel gezien dat de Heere zijn offer niet heeft kunnen aanzien om iets in Abel uiteindelijk. Want immers, het was een geloofsoffer. En het geloof is altijd weer dat het zichzelf verfoeit, zichzelf mishaagt en zichzelf moet aanklagen. Maar het geloof wordt nou ook daarin gekenmerkt en zou dat ook niet het leven van Abel zijn geweest. Dat het zich vastklemt aan Gods belofte. Die hun vastheid en zekerheid vinden in de Heere Jezus Christus. Want het geloof, dat waagt het toch ook met Gods belofte. En het geloof heeft geleerd om alleen te leven van het spreken van God. En het geloof heeft ook genoeg aan dat spreken van God. En dat geloof dat rust op de belofte des Heren. Die vast zijn in zijn Zoon, Jezus Christus. Het hoogmoedige hart van Kain. Het ootmoedige hart van Abel. Het geloofshart van Abel. Abel die weet van zonde en schuld, maar ook van Gods barmhartigheden en van Gods genade. Maar wat een verschil. En op wie van die twee lijk jij nou op deze dankdag? Op Kain of op Abel? Hoe neem jij je plaats nou in vanmorgen in de kerk? Is dat met een Abel, met een ootmoedig hart, met een hart dat moet zeggen, Heere, ik heb helemaal niets. Ik ben van mezelf niets. Ik ben maar Abel, ijdelheid, nietigheid, lucht. En u staat in uw recht als u mij niks schenkt. En tegelijk met die de verwondering dat de Heere nog zo rijk heeft willen zegenen en nog zoveel heeft willen geven. Ja, dat je nou in de kerk mag brengen. Niet om daarmee nou iets te zeggen van jezelf. Kijk eens, Heere, wat ik hier u allemaal geef. Maar om hier in de kerk ten diepste te moeten zeggen, ik heb niks. Geen enkel recht. En ik kan nergens aanspraak op maken. Maar om je verwachting nou te mogen stellen op de Heere alleen. Bij wie zoveel te ontvangen is. Nee, niet alleen aan aardse goederen. Maar bovenal aan die hemelse goederen. Bij wie er nou zoveel te ontvangen is. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom is Hij het waard om gediend te worden. Omdat bij Hem de bron des levens is. En omdat bij Hem een Abelskind het leven kan vinden. Het echte leven. Hoe gaan we nou onderweg naar het einde van het oude jaar? Met welk hart? Een Kaïns hart of een Abels hart? Een hart vol ongeloof ten diepste, dat alleen maar gelooft in zichzelf. Of een hart vol geloof, dat zichzelf heeft leren verfoeien, maar dat krediet heeft gekregen, dat waarde heeft leren zien, dat geloof heeft gekregen in de belofte Gods, ja, in Hem, de beloofde Gods, de Heere Jezus Christus. Amen. laten we de Heere danken.
Drie-ene God, u komt toch toe alle dank en alle eer en in het bijzonder daarvoor, dat gij een waarmaker zijt van uw woord en dat gij die grootste gave geschonken hebt, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, aan een wereld verloren in schuld en dat door hem een Kaïns hart nog een Abels hart kan worden, dat er door hem voor vijanden nog verzoening mogelijk is met u. En Heere, wij danken boven allen allereerst uw grote naam, dat dat evangelie toch nog elke zondag ook tot ons komen mag. Ja, dat gij, o Heer, in het gewaad van uw woord nog tot ons spreken wil. En dat de bediening van de verzoening nog voortgang mag vinden, ondanks ons. Heere, wij danken u daarvoor. Wij danken u daarvoor dat het werk in de kerk voortgang mag vinden. De broeders van de kerkraad, met de arbeid die zij mogen verrichten. De koster die zijn werk mag doen in het midden van de gemeente. De organisten die ook de gemeentezang mogen begeleiden. De leiding van de zondagsschool die elke zondag ook de kinderen ook mag voorhouden die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. De leidinggevende van de verenigingen die hun werk mogen doen en ook zo met jongeren en met ouderen ook mogen omgaan bij een geopende Bijbel. Zij die ook de catechisaties mogen geven. Het past ook om uw naam daarvoor te danken. Dat zo het werk in uw koninkrijk mocht voortgaan, ook in de achterliggende maanden. En we bidden of gij het ook wilt bekronen met uw zegen. En of gij zo in al de arbeid nabij wilt zijn. Ook als we denken aan het bredere kerkelijke leven. Ook als we denken aan het curatorium, als we denken aan de theologische universiteit. Dat dat er mag zijn, wilt u ook daar uw zegen over geven. We danken u ook dat broeder Bezemer ook in de gemeente mag voorgaan om daar ook een stichtelijk woord te spreken. En we bidden u, wilt u hem ook in al die dingen gedenken en op uw tijd ook een plaats geven in uw wijngaard. We mogen u zo danken, niet alleen als het gaat om de arbeid in uw koninkrijk, maar ook de dagelijkse arbeid die verricht mocht worden. Als we denken aan de visserij, mogen we u danken dat u mee zijt gegaan, ook in de achterliggende periode tussen biddag en dankdag in, en dat er ook vis weer gevangen mocht worden, dat u ook uw zegen erover hebt willen geven en dat u ook daarin uw trouw hebt betoond. Ook als het niet altijd zonder zorg was, willen we u ook vragen of gij ook daarin nabij wilt zijn en dat ook in deze de weg op u de Heere mag worden gewenteld. We danken u voor al de arbeid in de maritieme sector die mocht plaatsvinden, ook bij anderen die op het water hun werk hebben verricht en hun geld mochten verdienen. Maar ook als we denken aan het werk aan de wal, van waar ook velen op Urk nog steeds ook hun boterham mogen verdienen door te arbeiden in de visserijsector, dan mogen we uw naam ook voor danken dat het daarin ook goed is gegaan. En dat daarin ook zegeningen mochten worden ontvangen en mochten worden gezien. Geef ook dat het in alles mag verbinden aan u de Heer. Ook als we denken aan de boeren die het land zijn opgegaan. Die mochten zaaien, maar die ook mochten oogsten. Ook dat is toch een teken van uw trouw, elk jaar weer opnieuw. En wij danken uw naam daarvoor. En al het andere werk dat is gedaan op de fabrieken, in de kantoren, voor de klas, waar dan ook, wilt u ook uw zegen daarover geven. We danken u als er gewerkt mocht worden. Wat een zegen dat u het geeft. We bidden u ook voor hen die zouden willen werken. Of misschien wel meer zouden willen werken. Maar het niet kunnen. Vanwege hun gezondheid. Of omdat ze geen werk hebben kunnen vinden. Wilt u zich ook over hen ontfermen. En hen alle dingen geven die nodig zijn. Ook als we denken aan moeite die er kunnen zijn op het werk. Misschien al wel heel lang. Wilt u daarin ook wegen geven die ook geopend mogen worden. Zo mogen we u danken voor al de arbeid die verricht is, op welk terrein ook.
Ook als we denken aan de arbeid in de gezinnen, de moeders, de zorg voor de huishouding, de zorg voor de kinderen samen ook met de vaders. Wat een zegen dat dat gedaan mag worden. Maar Heere, wilt u dan ook geven dat het in afhankelijkheid van u de Heere mag zijn, gericht op uw eer. En wilt u ook de kracht ervoor geven om die arbeid te kunnen verrichten. En als het niet kan, ook de overgave aan uw wil. We mogen u ook danken als we denken aan de scholen waar onze kinderen naartoe mogen gaan. Dat er nog scholen zijn, zowel de basisscholen als de middelbare scholen. En soms zelfs ook hoger beroepsonderwijs. Waar lesgegeven mag worden, gegrond op uw woord. Wat een voorrecht in ons land, in deze tijd, dat er nog christelijk onderwijs mag zijn. Heere, geef dat we er zuinig op mogen zijn. Want hoe gemakkelijk zien we dit als een verworven recht in plaats van als een onverdiende gave van u. We bidden nu ook voor die jongeren die mogen studeren aan de universiteiten. Of die op de hogescholen zitten. In een seculiere omgeving. Waar ze ook te maken hebben met allerlei strijd die op hen afkomt. Wilt u ook geven dat ze bij de eenvoud van uw woord bewaard mogen blijven. We mogen u danken voor de zorg die mocht worden gegeven en mocht worden ontvangen. In ziekenhuizen, in verpleegingstehuizen, in instellingen die ook zorg verlenen voor mensen die vast zijn komen lopen met het leven. Of die op allerlei manieren met moeite of verslavingen te maken hebben. We mogen u ook danken dat er dan ook zorg geboden kan worden. En doe het ons ook zien dat het gaven zijn uit uw hand. We danken u voor de overheid die gij ons hebt gegeven. Landelijk, provinciaal en plaatselijk. Het klinkt misschien soms zo dubbel als we op al die drie terreinen ook ontwikkelingen zien die ons met zorg kunnen vervullen. Waarvan we soms moeten zeggen, is het nog wel naar uw woord? En toch tegelijk aan de andere kant dat u ons nog een overheid geeft. Daar mogen we uw naam ook voor danken. En we bidden u voor die overheid. Wilt u in alle opzichten doen buigen voor uw woord. Heere, zo is er veel om u voor te danken. Alle zegeningen die u geeft, dag aan dag weer. Als we letten op ons leven en het leven van een kind in Aleppo. Of het leven van een ouder in Mosul. Of het leven van wie dan ook in landen die bedreigd worden. Waar grote gevaren leven. Dan kunnen we toch slechts verwonderd zijn hoe gij nog met ons omgaat. Heere, geef toch dat het nooit tegen ons zal getuigen. Dat van ons gezegd moet worden, zoveel gekregen, maar er niets mee gedaan. Alleen gehouden voor jezelf, voor je eigen plezier en je eigen dingen. Maar geef toch dat het ons daar mag brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Want uw woord leert het toch, dat het ook uw goede gaven zijn, uw goede tierenheid, die een mensenkind tot bekering wil brengen. En dat het daarop mag uitlopen en dat zo de dankdag ook mag eindigen in de lof en de eer op u, de drie enige God, die God van volkomen zaligheid in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 65e psalm en daarvan het 6e vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En wat er verder volgt in vers 6 van de 65e psalm. ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.